Zo, een hele goede morgen deze morgen. Ja, zoals gezegd, vanmiddag aansluitend aan de dienst hebben we ook een vergadering op deze plek voor het kinderkamp van Actie Radius van deze zomer. U allen wel bekend, verwacht ik. En het kwam mooi zo uit, want we konden vandaag de accommodatie waarin we zitten in Grollo gaan bekijken. Dus daar hopen we vanmiddag ook te zijn. En ik dacht, nou, hoe mooi is het om u alvast een beetje mee te nemen in de verhaallijn zoals we die eigenlijk op het kinderkamp willen gaan behandelen. Ik denk, ik kan het u achteraf allemaal vertellen, hè, want u vindt dat leuk om te horen. Maar ik denk, ik kan het ook gewoon vooraf met u delen, want dan kunt u ook nog een beetje input leveren. Als u dan denkt, van, nou, ik zou dat verhaal toch skippen en misschien moet ik die beter. Nu kan het nog, achteraf niet meer. En het is wel mooi als je ja, dan nadenkt over zo'n thema, over de verhalen die je gaat vertellen. Dan is het eigenlijk, merk je dan elke keer dat Gods woord zo ontzettend rijk is en dat er eigenlijk zoveel in staat. En dat je in die oude bekende verhalen toch dan weer dingen tegenkomt en dat je achter je oren krabt en denkt, stond dat er altijd al? Toen ze mij dat vroeger als kind vertelden, hebben ze dat stukje bijvoorbeeld overgeslagen of zo? Of, nou, je kan ook niet alles onthouden, ik weet niet precies hoe het zit. Maar ik hoop zomaar ja, een aantal verhalen, want tijdens het kinderkamp zullen we op 5 dagen een verhaal vertellen. En ik doe dat vanmorgen allemaal even in 1 dingetje. Dus ja, ik weet nog niet zo goed hoe we uitkomen. Ik hoor het mezelf nu zeggen, ik denk, hé, dat past toch helemaal niet? Met een hele korte verhaal op kinderkamp. Nee hoor, en ik ga u alles niet vertellen, want ik denk dat u de verhalen wel zo'n beetje ook kent. Het thema in ieder geval van het kinderkamp van de zomer, dat is vrij. En nou ja, ik hoop dat u al een beetje aan het plaatje kunt zien dat het blij maakt. Vrij zijn maakt blij, of blij zijn maakt vrij. Nou, ook iets om over na te denken, hoe dat nou zit. En nou, u ziet die golven links en rechts, wat natuurlijk alles te maken heeft met de weg door de Rode Zee. En dat zal ook inderdaad ja, de verhaallijn zijn. We zullen het met de kinderen gaan hebben over de Exodus. De uittocht uit Egypte. De Heere God die zijn volk vrijmaakt. Even kijken of mijn afstandsbediening het hier doet. Of eigenlijk die van Koen, denk ik, of die van u. En ik wil eigenlijk de verhaallijn eigenlijk in 5 verschillende thema's uitsplitsen. Dus als ik dan straks ben bij vrij van werken, dan moet u denken, oh, nou moet ik weer opletten, want dan is het bijna klaar, dan gaan we koffie drinken. 5 thema's. Vrij van eenzaamheid, vrij van vijanden, vrij van zorgen, vrij van zonde en vrij van werken. Daar kijk ik nu al naar uit. Maar prachtig als je ja, elke dag met zo'n thema mag behandelen. En eigenlijk ook prachtig ook voor ons vandaag om over deze dingen na te denken. Vrij van eenzaamheid, vrij van vijanden, vrij van zorgen, vrij van zonde, vrij van werk. Want natuurlijk, in de eerste plaats geldt natuurlijk voor al die dingen die ik nu zeg, het gaat over toen, over daar, over het volk van Israël. En is het ook weer zo bijzonder om te ontdekken dat op de een of andere manier het in Gods heilsplan zo is geregeld, dat ook wij vandaag deze dingen op onszelf van toepassing mogen brengen. En eigenlijk mag je wel zeggen dat ja, het verhaal van de Exodus, het verhaal van de uittocht uit Egypte, de inleiding is van een veel groter verhaal. Want het volk stond daar bij de Sinaï, en ik heb dat maar even genoemd, de berg waar de Heere gebiedt. En de Heere gaat zijn volk brengen naar de plaats waar hij voorziet. Dat is even heel belangrijk om te denken. En misschien ziet u het al aan de plaatjes. Want nou ja, op de eerste is het een beetje donker geworden. Maar de berg waar de Heere gebiedt, de Sinaï natuurlijk. Dat is de plek waar de Heere God zijn volk zijn wet geeft. En op die plek lezen we in Exodus 15 vers 13. Dat eigenlijk de Heere God tegen Mozes zegt. Van Mozes, naar de plaats die de Heere uw God uit al uw stammen zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen. Naar zijn woning moet u vragen en daarheen komen. We zullen straks nog zien, het volk werd uit Egypte geleid, ja, om in de woestijn de Heere te dienen. Maar de Heere zegt daar in de woestijn, luister goed, je moet gaan, je moet je vestigen en je moet vragen naar mijn woning. Dat is de plek waar jullie wezen moeten. En dat blijkt dan uiteindelijk, als je de Bijbel kent, de plek te zijn waar Abraham al Isaac offerde. De berg Moria. Hetzelfde gebergte als waar de Heer Jezus zichzelf heeft gegeven. Het gaat niet om de plek waar de Heer gebiedt, maar het gaat om de plek waar de Heer voorziet. Het gaat om Golgotha. En dat is ook de plek, of het gebied, waar straks in de toekomst ook weer het Nieuw Jeruzalem zal neerdalen. Dat is de plek waar alle volken naartoe zullen stromen om de Heer te dienen, om hem te aanbidden. Dat is de plek. En het is zo mooi als je dan inderdaad ook in Hebreeën 12 leest. Dan zijn we nog steeds bij die Hebreeën, bij dat volk van Israël. Die zijn eigenlijk op weg die hele lange reis vanuit Egypte, waarin ze verlost waren. Daar zijn ze in Hebreeën 12 dan aangekomen bij, ik heb alleen vers 22 geprojecteerd, maar laten we er gewoon eventjes naartoe bladeren. Dan pakken we even wat versjes extra. Hebreeën hoofdstuk 12. En dan lees ik vanaf vers 18. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bezuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden, want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Dat was de berg Sinaï, de berg waar de Heere gebiedt. Daar wil je eigenlijk helemaal niet zijn bij die Sinaï. Nee, hier is dat volk al door de Schelfzee, door de Rode Zee gegaan, of hoe we de zee tegenwoordig ook maar noemen en welk onderzoek we daarin volgen. Door de zee getrokken, laat ik de rest allemaal even in het midden vandaag. En ze zijn die woestijn al lang voorbij, maar nog steeds niet in de rust, zullen we straks ook gaan ontdekken. En hier zijn ze dan eindelijk genaderd, vers 22, tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 10.000 tallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de middelaar van het nieuwe verbond Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. En daar gaat het eigenlijk ook maar om. Het volk is onderweg vanuit Egypte, vanuit het diensthuis, naar de betere dingen. En daar zijn ze niet gekomen toen ze onder Jozua het land inliepen. Daar zijn ze vandaag nog niet gekomen. Ze staan hier eigenlijk onder aan die berg, wordt gezegd. Die plek dat de Heere zegt, oké, als je daar bent, dan moet je nog eens naar mijn woning vragen. Dan, vraag daar nog maar waar ik woon. En daar weten we inmiddels, daar is eigenlijk het heilsplan een beetje op, oneerbiedig op de pauzeknop gezet. En wordt het straks weer opgepakt en zal God inderdaad vanaf die berg naar beneden komen en te midden van zijn volk gaan wonen. Een hele lange reis die het volk zo te gaan heeft. En eigenlijk van dit grote verhaal dat ik hier even schets, is die reis uit Exodus maar een kleine inleiding. En het eerste thema wat we dan ook met de kinderen gaan behandelen is vrij van eenzaamheid. Dat is eigenlijk wel mooi, want dat hebben we net al gezongen. Bedankt voor het lied, Robert. Uw naam is Ik Ben en ik zal er zijn. Want helemaal in dat eerste begin, als de Heere God zijn, ja, als dit programma gaat draaien, zeg maar, als dit verhaal gaat spelen, maakt God zich bekend aan Mozes. Heeft hij al die geslachten niet gedaan? Vanaf Adam heeft hij zijn naam niet bekendgemaakt. Ik vind het ook weer heel mooi met het aantal geslachten en de getalswaarde. Ik laat het nu allemaal achterwege. Maar het is niet voor niks dat precies dan, op dat moment, dat God zijn naam bekend maakt. En dan zegt hij, ik ben. Ik ben de aanwezige. Ik ga met je mee. Ik zou eigenlijk willen zeggen, joh, Mozes, we gaan nu een verhaal meemaken. Je gaat wat beleven. Ik ga mijn volk halen uit Egypte. We gaan dingen meemaken. Maar ik ben erbij. Ik ga met je mee. Kun je van op aan, want dat is mijn naam, dat is wie ik ben, dat is mijn identiteit. En ik kan mezelf helemaal niet verloochenen. Ik zal erbij zijn. Hey, laten we eventjes bladeren naar Exodus hoofdstuk 3. En nogmaals, het gaat me vanmorgen niet om dat ik al die verhalen precies vertel over die braamstruik, als het al een braamstruik is, over die struik. Hè? Nou ja, het gaat dan eventjes om de gedachte. Exodus hoofdstuk 3 vers 7, daar zegt de Heere, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen en ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. De Heer heeft het allemaal gezien, hij is erbij. Hij heeft die onderdrukking van de Egyptenaren gezien. En hij weet ook precies wat er daarna gaat gebeuren. Hij weet ook als die Mozes naar de farao stuurt en zegt tegen de farao, laat mijn volk gaan, dat de farao begint, ja, dat hij ze harder laat werken en dat ze nog meer onderdrukt worden. Dat zegt hij ook tegen Mozes, maar de Heer zegt, ik ga met je mee, ik ben erbij. Ik maak even een sprongetje naar vers 12. Voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u een teken zijn dat ik u gezonden heb. Als het volk uit Egypte geleid heb, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God, zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vader heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft hij naar u toegezonden. Andere vertalingen zeggen, de aanwezige. Hij is ik ben die ik ben, ja, maar de aanwezige. Hij is degene die erbij is, die meegaat. En dat zie je eigenlijk dat de hele Bijbel door in alles, dat God erbij is. God is erbij. Ik vind dat het zo enorm rijk dat zelfs de psalmist zegt, zelfs de kleinste diertjes in de zee, zij alle wachten op u, tot gij uw hand opent en hen verzadigt. Wij denken natuurlijk altijd dat al die diertjes zelf hartstikke druk zijn met eten zoeken. Ja, dat is hoe het lijkt. Maar dat is niet daadwerkelijk wat er is. Ze wachten tot hij zijn hand opent en als hij ze sluit, dan is hij erbij. Dat is zijn naam, dat is wie hij is. En het is zo mooi als je dan later in Exodus 33, ik vind het ook zo mooi van Mozes, laten we even naar Exodus 33 bladeren. We komen daar straks nog wel een keertje terecht. Maar ja, dan heeft dat volk moeten een beetje te lang wachten op de Heere God, op Mozes die naar boven is, die met de Heere God aan het praten is, boven op die berg. En ja, die denken, die gaan maar iets zichtbaars maken. Hè? Het is wel fijn als je God een beetje kan zien. En als hij zichzelf niet laat zien, nou, dan knutsel je zelf wat. En ze maken een gouden kalf. En dan komt Mozes die berg af en die ziet dat. En ik denk dat hij nog een keer op die steden kijkt van, gij zult niet een gesneden beeld. En ja, die gooit dat natuurlijk kapot. En die gaat in gebed voor het volk. Van Heer, wat moeten we nu? En dan kom ik terecht in Exodus 33, vers 15. Laat ik in vers 12 beginnen. Mozes zegt tegen de Heere, zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij naam. En ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. En hij zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? En dan zegt Mozes in vers 15, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. En Mozes moet daar verder gaan met dat volk. Eigenlijk is hij ook nog een beetje klaar met dat volk. En dan zegt hij tegen de Heer God, ja, hoe dan? Wat denkt u zelf? En dan zegt de Heer God, joh, zal ik met je meegaan? En dan zegt Mozes eigenlijk min of meer, sterker nog, als u niet meegaat, dan gaan we helemaal niet. Dan gaat er niemand. Ik ga niet alleen met dat volk op pad. En het is zo mooi wat hier naar voren komt, dat het feit dat de Heere meegaat, dat betekent voor Mozes dat zichtbaar is dat je genade gevonden hebt in de ogen van de Heere. Want anders zou hij niet met je meegaan. En dat de Heere meetrekt met zijn volk, betekent dat dat volk anders is als alle andere volk. Anders zou hij niet met dat volk meegaan. Ik blader nog even gauw naar Deuteronomium 20. Daar komt ook die gedachte dat de Heere erbij is, wordt daar zo sterk verwoord. Ik heb boven het hoofdstuk staan oorlogswetten. Dan staat er in vers 1, wanneer u ten strijde trekt tegen uw vijanden en u ziet paarden en strijdwagens, een volk dat groter is dan u, wees dan niet bevreesd voor hen. Want de Heere, uw God, en Heere is allemaal met hoofdletters, dat is de ik ben, die godsnaam die we net ook bezongen hebben, hij die erbij is. Want hij die erbij is, uw God, die u uit het land Egypte heeft geleid, is met u. Hij gaat met je mee. Dus als je een volk ziet en paren en waar die groter zijn, als je denkt van wegwezen. Nee, zegt de Heere God hier, dan moet je bedenken dat hij is erbij. God is erbij. En als u zich vlak voor de strijd, vers 2, bevindt, moet het zo zijn dat een priester naar voren komt om tot het volk te spreken. Hij moet tegen hen zeggen, luister Israël, heden bevindt u zich vlak voor de strijd tegen uw vijanden. Laat uw hart niet week worden, wees niet bevreesd, beef niet en schrik niet voor hen terug. Want het is de Heere, uw God, die met u meegaat, om voor u tegen uw vijanden te strijden, om u te verlossen. Op die lange reis die Israël gaat, vind ik zo mooi, hè? De Heere God had ook kunnen doen, net als met dat water in die Rode Zee, gewoon een droog pad en lopen maar. De Heere God had al die vijanden weg kunnen vagen. Israël had ze nooit en te nimmer tegen hoeven komen. Maar dat is niet het verhaal. Zo heeft God het verhaal niet bedacht. De Heere God heeft het verhaal bedacht dat de vijanden er zitten, dat daar vijanden zijn, dat het daar die vijanden zijn. En hij heeft bedacht, ga daar maar heen. En raak maar een beetje, schrik er maar een beetje van en vertrouw maar op mij. Dat ik het kan doen. Want dat is wat God wil. Dat we hem leren kennen. En dat gold toen voor het volk Israël. En weet u, dat geldt voor u en mij vandaag niet anders. De Heere God kan oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen in al onze dagelijkse dingen. Ik heb soms, ik heb al vaker gezegd, hele goede ideeën voor God. Maar die slaan natuurlijk helemaal nergens op. Want God heeft goede ideeën. Door de dingen die we meemaken, leren we dingen over, ja, dingen die we moeten weten. Die God goed voor ons vindt. En dan zijn er nog steeds problemen en vijanden en zorgen op ons pad. Maar zegt de Heer, joh, ik ben erbij hoor. Je kan gewoon doorlopen, ik ben erbij. Wees niet bang, wees niet bevreesd. Laat je hart niet zacht worden. En dan leren we aan het eind van zo'n dag van dat Bijbelverhaal, mogen we de kinderen ook een Bijbeltekst leren. Ik zou bijna zeggen, ik hoop dat u hem ook leert, maar ik hoop eigenlijk dat u hem al kent. Want bij het eerste verhaal hebben we dan deze tekst. Verblijdt u in de Heere altijd. Ik zeg het opnieuw. Verblijdt u. Uw welwillendheid, dat woordje passen we nog een beetje aan. Andere vertaling zegt, uw inschikkelijkheid. Vind ik zelf veel mooier en veel rijker als welwillendheid. Zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. En dat is ook, ja, in zo'n brief van Paulus, wat het leven van Paulus ook typeert. Inschikkelijkheid. Dat betekent zoveel als, schik je maar in de situatie waarin je zit. Want de Heere is erbij. Gewoon je inschikken in de situatie waarin je verkeert. Paulus wist wat het is, was om overvloed te hebben en wat het was om gebrek te hebben. Hij had alles, alle facetten van het leven zo'n beetje gezien, zullen we zeggen. En in alles mocht hij zich verblijden in de Heer. Want hij wist, de Heer is nabij. En zo is het eigenlijk met ons ook in het leven van alle dag. Dit zijn woorden die ook gaan over de gelovigen van vandaag. Verblijd je in de Heer ten alle tijd. Wat je ook je omstandigheid waarin je zit, wat het ook is. Bedenk maar dat de Heer erbij is. Hij gaat met je mee. We hebben genade gevonden in zijn ogen. We zijn door hem apart gezet. Hij is bij ons. En dat betekent dat we ons mogen schikken in de situaties die op ons pad komen. En dat die situaties die op ons pad komen op dat moment de juiste situaties zijn. En dan mogen we ons in schikken en door die situaties mogen we onze hemelse Vader steeds weer beter leren kennen. En dan kom ik bij het tweede. Ze zijn niet allemaal even lang hoor, dus u kunt niet uitrekenen hoe lang de dienst nog duurt. Deze was wat langer, er komen straks ook wat kortere. Hoop ik. Maar dan komen we bij het volgende thema, vrij van vijanden. Want ja, ondanks, en we hebben het natuurlijk net al gelezen, ja, die vijanden die zijn er. Maar dat de Heer zegt, luister, ik ben erbij. Dat moet je weten. En zo is het natuurlijk ook met dat volk van Egypte, met die farao die daar zit. Die farao die gaat niet zomaar zeggen, oh je komt namens de Heer God. Oh nou, prima, ga maar met je volk, hartstikke goed joh. Was leuk dat jullie allemaal voor ons gewerkt hebben. Nee, dat is niet het verhaal. Het had wel zo kunnen zijn. Maar God heeft het verhaal anders bedacht. En dat is zo mooi. Laten we eens even weer terugbladeren naar Exodus 2 vers 5. Exodus 5 vers 2. Mozes is dus geroepen en die gaat inderdaad, ja, naar de farao met zijn broer Aaron. En dan lees ik in hoofdstuk 5 vers 1. Daarna kwam Mozes en Aaron en zei tegen de farao: zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk gaan om voor mij een feest te vieren in de woestijn. Dat was de opdracht. Maar de farao zei, wie is de Heere naar wie stem ik zou moeten luisteren door Israël te laten gaan? Ik ken de Heere niet en ik zal Israël ook niet laten gaan. Nou, farao heeft de Heere God wel leren kennen, zullen we zeggen. Maar een prachtige reactie. En gelijk heeft die farao ook. Ja, want wie is die God van jullie dan eigenlijk? Kun je één goede reden bedenken waarom ik jullie laat gaan? En dan, ja, dan kennen we het verhaal over die plagen die zich dan op elkaar opvolgen. En dat is wel mooi, wat ik voor mezelf ook wel mooi vond om opnieuw te lezen. In Exodus 12, vers 12 bijvoorbeeld. Ik lees even drie teksten die ik hier ook geprojecteerd heb. Daar lezen we dat de Heere God zegt tegen, we zijn wel bij de tiende plaag trouwens. Maar dan zegt de Heere God, ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen. Alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik de Heere. Die Egyptenaren hadden nogal wat goden. En het is niet zo alleen maar dat de Heere zijn strafgericht aan het volk van Egypte voltrekt of aan de farao voltrekt. Nee, hij voltrekt hier zijn strafgerichten aan al de goden van Egypte. Want het hier en nu, de wereld van vandaag, de wereld die wij kennen, en dat bedoel ik eventjes niet alleen in deze bedeling, maar gewoon in de schepping, dat is natuurlijk al heel groots en heel wat we al niet kunnen bevatten en overzien. Maar het is zo bizar als je dan beseft dat eigenlijk al die volken die wij kennen, dat die ook allemaal hun vorsten hebben in het hemelse. Hier op aarde is eigenlijk maar ja, een klein gedeelte van wat zich afspeelt zeg maar, in dat grote heilsplan van God. Het is zeg maar, ja, moet ik het oneerbiedig zeggen, en het klopt natuurlijk niet helemaal wat ik zeg, maar het is eigenlijk maar het speelveld van de godenzonen. Die allemaal zo'n beetje hun eigen volk hebben en hun eigen ding doen. En het wordt hier zichtbaar op aarde wat er dan gebeurt. Het is een soort schaakstukken van de godenzoon, om het zomaar oneerbiedig te zeggen. Ik weet trouwens wel welke zoon van God uiteindelijk wint. Of gewonnen heeft, moet ik zeggen. En hoe dat zich zal ontvouwen. Ja, het is prachtig om naar vooruit te kijken. Maar hier zie je al dat die strafgerichten worden voltrokken aan de goden van Egypte. Nummer 33 vers 4, blader ik ook eventjes naartoe. Nummer 33. Midden in een overzicht van allerlei rustplaatsen en pleisterplaatsen en hoe het volk van Israël dan is gelopen. Maar ook hier staat weer eventjes zo tussen neus en lippen heel nadrukkelijk genoemd, terwijl de Egyptenaren hen begroeven die de Heere onder hen had getroffen, allereerstgeborenen, ook had de Heere strafgerichten voltrokken over hun goden. Ook hier zie je eigenlijk weer datzelfde terugkomen, dat die plagen, ja, dat gaat niet alleen maar over de Egyptenaren die daar last van hadden. Nee, de Heere heeft strafgerichten over hun goden geoefend. En die goden die kende de farao wel. Hij wist nog niet wie de Heere was. Maar die andere goden, die kende die wel. Ik blader even naar Exodus 18 vers 8. Dan zijn we terechtgekomen bij Jethro. De schoonvader van Mozes. En dan lees ik in vers 8, Mozes vertelde zijn schoonvader alles wat de Heere ter wille van Israël met de farao en de Egyptenaren gedaan had, al de moeite die hun onderweg getroffen had en hoe de Heere hen gered had. En Jethro verheugde zich over al het goede dat de Heere aan Israël gedaan had, dat hij het gered had uit de hand van de Egyptenaren. En Jethro zei, gelooft zij de Heere die jullie gered heeft uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van de farao die dit volk van onder de hand van de Egyptenaren gered heeft. Nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden, want in de zaak waarin zij overmoedig handelden, stond hij boven hen. Toen nam Jethro, de schoonvader van Mozes, voor God een brandoffer en slachtoffers. En Aaron en al de oudsten van Israël kwamen erbij om voor het aangezicht van God de maaltijd te gebruiken met de schoonvader van Mozes. Ja, en de maaltijd dan gebruiken is dan altijd het brood te eten. Maar prachtig, hè? Hoe, hoe Jethro zo die verhalen van Mozes hoort. En Mozes zit dan te vertellen wat de Heer gedaan heeft, hoe ze verlost zijn van de Egyptenaren. En Jethro wordt hartstikke blij en die denkt, ja, wacht eens even. Nu weet ik eigenlijk pas wie God is. En dat hij boven al die goden staat, want als dat namelijk niet zo was, hadden jullie nog steeds in Egypte gezeten. Maar jouw God, Mozes, heeft al die andere goden gewoon te kakken gezet. En dat jullie verlost zijn, nou, dat zegt zoveel over wie jullie God is. Over wie hij is die er altijd bij is en die meegaat. Als je die plagen doorleest, u kunt dat niet lezen, hoeft ook niet. Dat heb ik even voor mezelf op een rijtje staan. Maar hier zijn eigenlijk de 10 plagen. En er staat in die rode kolom, daar staat eigenlijk welke goden, daar eigenlijk, welke Egyptische goden eigenlijk daar met zo'n plaag eigenlijk allemaal achter de oren krabben. He, want als je de god van de Nijl bent of zo en die verandert opeens in bloed, ja, dan sta je als god die daar helemaal geen invloed op hebt wel een beetje teleurgesteld bij. Want als je god bent en iets ligt buiten je macht, dan ben je eigenlijk gewoon ontslagen, dan ben je geen god meer. Dan functioneer je niet als God. En er is maar één God die dat risico nooit heeft. Want er is niets wat buiten zijn macht ligt. En zodra je zegt dat iets buiten zijn macht ligt, ontsla je hem ook als God. Maar dat geheel terzijde. En hier heeft de Heere God juist aangetoond dat hij God is. Want al die andere goden hebben opeens geen invloed meer waar ze normaal gesproken verantwoordelijk voor werden gehouden in Egypte. En als je dan die opdrachten die Mozes geeft of krijgt van de Heere God, dan zie je daar ook alweer een mooie structuur in. Er wordt namelijk bij de eerste plaag gezegd dat hij naar de farao moet gaan om het volk hem te laten dienen. Bij de tweede plaag ook. Bij de derde plaag niet. Daar is gewoon gelijk de plaag. En dat zie je ook bij de vierde en de vijfde. Wordt heel nadrukkelijk, laat hem gaan om mijn volk te dienen en dan nadrukkelijk wordt niks gezegd, hup, gelijk de volgende plaag. En dan zie je dat weer, heb je dat 3 keer gehad, en dan komt eigenlijk de grote finale, heb ik het maar genoemd, hè, zoals we dat net ook lazen in Exodus 12 vers 12. Waarin alle eerstgeborenen van Egypte getroffen worden, en dat is dan ook de laatste keer, en dan mag het volk ook inderdaad gaan. Hè, waarin ook heel duidelijk is dat de Heere God eens en vooral, in ieder geval voor Jethro was het duidelijk, maar ook voor de farao, dat God afrekent met de vijanden van het volk Israël. Dat God afrekent met de onderdrukker, maar nog veel meer met de goden die zich daarachter schuilhouden. Ja, en wat leren we dan de kinderen weer aan het eind van de dag? In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Het is niet Mozes die daar met zijn goocheltrucjes de overwinnaar was of iemand misleid heeft. Nee, het is God die met zijn grote macht en wondertekenen alle goden eigenlijk heeft lam gelegd en de farao het zwijgen heeft opgelegd en zijn volk gered heeft en bevrijd heeft. En die God, ja, dat geldt voor ons in die zin niet zo. Maar ook de overheden en machten van deze wereld heeft hij openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd. En wij mogen weten dat we meer dan overwinnaar zijn. Wat er ook op ons afkomt, wat de tegenstander ook doet en de pijlen die op ons afgeschoten, meer dan overwinnaar. Niet door ons, maar door hem die ons heeft lief gehad. Kom ik bij het derde punt. Vrij van zorgen. Want als je dat verhaal leest van dat volk in de woestijn. Ja, de woestijn met zoveel mensen. Dan komen er nogal wat zorgen op je af, zou je zeggen. En misschien zegt u, ja, maar dat is in mijn leven ook zo. Ik heb heel wat zorgen, hoor. En weet u, ik wil er helemaal niks van afdoen. Van alles waar we ons zorgen om moeten maken. Of nee, moet ik anders zeggen. Niet waar we ons zorgen moeten maken. Maar waar we voor moeten zorgen. Maar dat zijn verschillende dingen. Ergens voor zorgen en je zorgen om maken. En het is zo prachtig als je, laten we maar gewoon even weer een paar dingen lezen. Dat, De schrift zegt dat veel mooier dan ik. Deuteronomium 29, vers 4. Ik bedoel eigenlijk vers 5, maar het is wel mooi dat ik vers 4 zeg, want dat is ook een prachtige tekst om er dan maar gelijk maar even bij te lezen. Ja, want de Heere God heeft zijn volk geroepen, die heeft ze de wet gegeven, zijn geboden gegeven enzovoort. Maar zegt de Heere, de Heer heeft u geen, of zegt Mozes, maar de Heer heeft u geen hart gegeven om dat te erkennen, of om ogen om te zien of oren om te horen tot op deze dag. Het is ook niet zo gek dat het allemaal niet werkt zoals het eigenlijk bedacht is misschien. Ja, het werkt dus wel zoals het bedacht is. Maar je moet je wel bewust zijn dat de Heere God de mens niet had gemaakt, het volk niet zo had gemaakt, dat ze allemaal maar klakkeloos zouden doen wat hij zei. Ze hadden geen hart gekregen om dat te erkennen. Geen ogen om te zien, geen oren om te horen tot op deze dag. En dan zegt vers 5, ik heb u 40 jaar door de woestijn laten gaan. Uw kleren zijn bij u niet versleten en uw schoenen zijn niet versleten aan uw voeten. Brood hebt u niet gegeten en wijn, sterke drank hebt u niet gedronken, opdat u zou weten dat ik de Heere uw God ben. De Heere zegt, je hebt je helemaal geen zorgen hoeven te maken over je natje en je droogje. Je hoeft er zelfs niet even te shoppen om kleren te kopen, want die zijn gewoon niet versleten. Hoe denk je dat dat komt? Dat was ik. Ik zorg voor je. Weet u dat dat vandaag helemaal niet anders is? Ja, onze schoenen verslijten wel en onze kleren verslijten ook. Dus er zijn wel degelijk heel veel dingen anders als toen. Hè? Laat ik daar heel duidelijk in zijn. Maar weet u dat de Heere God nog steeds voor ons zorgt? Ik vind het zo mooi als de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, kijk eens naar de musjes. Kijk gewoon eens naar de vogels. Hij zei, ja, maar luister. Dat gaat over het koninkrijk. Ja, ja. Ik lees nergens in de Bijbel dat Paulus of de Heere Jezus of iemand dan ook zegt, en nou zoeken de musjes het ook zelf maar uit. Dat is gewoon niet waar. Hij zorgt nog steeds voor die vogeltjes. Het is zo essentieel om die dingen te verstaan en te begrijpen. Natuurlijk, er zijn heel veel dingen anders als toen. En God handelt heel anders als toen. Maar het idee dat toen de Joden het heil niet aannemen, dat de musjes het ook maar uit moesten zoeken, dat is uit de duim gezogen. God zorgt. God is erbij. Dat is zijn identiteit. En zo essentieel ook om de dingen van hem te begrijpen. Zo mooi als dat volk dan door de zee getrokken is. Ja, dat ze daar bij Mara, dat water, Mara, ze kunnen niet drinken, het is bitter. En wat gebeurt er dan? Er wordt een stuk hout ingegooid. En dat dode, bittere water wat ze niet kunnen drinken, verandert in zoet water, in levend water. Door dat hout. Wat een prachtig beeld van hoe de Heere God eigenlijk oude dingen weer nieuw maakt. Door datgene wat er gebeurd is aan het hout. Door zelf tot vloek te worden. En dan bij Elim die 12 bronnen en 70 bomen. Wat een prachtig beeld van hoe de Heer eigenlijk zorgt door zijn volk voor de volken. Ja, de kwartels en manna natuurlijk die het volk elke dag krijgt in de woestijn. Ja, ik ga er toch eventjes naartoe bladeren. Exodus hoofdstuk 16. Het gaat over die kwartels en manna en ik licht even één vers eruit. Want er staat er in vers 7. Morgenochtend zult u de kwartels en de manna zien? Of morgenochtend zult u de manna zien? Nee, morgenochtend zult u de heerlijkheid van de Heere zien. Want hij heeft u gemord tegen de Heere gehoord. Want wie zijn wij dat u tegen ons mord? Mooi, hè? De gave van dat manna, van dat voedsel wat het volk te eten krijgt, dat wordt hier eigenlijk genoemd de heerlijkheid van de Heer. Want dat is wat het uitbeeldt. En dat zien we ook in Johannes 6. Dat is eigenlijk een beeld van het brood dat uit de hemel neerdaalt. Dat is de zorg die God geeft. In 1 Korinthe 10, vers 3 en 4, zegt zo mooi dat volk, ze hebben allemaal dezelfde geestelijke drank gedronken, dat volk in de woestijn. Ze hebben allemaal hetzelfde geestelijke voedsel gehad. Ja, het was gewoon Christus. Dat is eigenlijk waar het van spreekt, wat ze te eten kregen. En weet u, dat is ook wat wij vandaag de dag tot ons mogen nemen. Nee, de Heer doet niet thuis onze tafel dekken. Natuurlijk niet. Als we vanavond de tafel niet dekken, dan wordt hij niet gedekt. Ja, en misschien gaat iemand anders hem dekken. Nee, maar hij zorgt wel voor ons. En hij geeft ons zijn woord. En hij is bij ons. Nou, en op allerlei dingen, hoe hij dat allemaal precies doet, daar krijg ik de vinger ook niet altijd achter. Maar het feit dat het zo is, dat blijft. En ik zei natuurlijk net van, ja, natuurlijk zorgt God voor de musjes, maar dat betekent niet dat ze soms van de warmte van het dak afvallen. Ja, heeft God daar niet goed gezorgd? Jawel, alleen ik snap de zorg niet altijd. Maar dat zijn andere dingen, hè? Dat moet je soms ook even nuanceren. Ik blader even met u naar Deuteronomium 8, er zijn ook van die prachtige woorden die ons iets vertellen over die zorg. Deuteronomium hoofdstuk 8. En dan lees ik in vers 2. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was. Mooi, hè? Is dat eigenlijk wat we net ook zeiden. Die vijand, ja, de Heere had ze ook gewoon weg kunnen halen. Hij heeft ze expres laten zitten. De weg en de problemen die ze tegenkwamen, die waren er allemaal niet voor niks. Dat heeft de Heere gedaan opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen. Om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vader niet gekend hadden. Om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. De zorg van God is niet altijd voor iedereen hetzelfde. En dat is niet waar je van leeft, het eten wat je krijgt. Gods zorg zit hem in alles wat uit zijn mond komt. En dat kan moeite zijn en dat kan blijdschap zijn. Maar in alles is hij erbij en gaat hij mee. En dan mag je de kinderen ook leren inderdaad aan het eind van zo'n dag. En dan mag je het gesprekje met ze over hebben. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Filippenzen 4, vers 6. Prachtig, hè? En dan moet je maar denken aan zo'n volk wat in de woestijn loopt en honger heeft en dorst heeft. Nou, dank maar dat God bij machten is om van stenen brood te maken. Hij kan dat. Maar als hij het niet doet, dan vindt hij het niet nodig. Dan is er wat anders aan de hand. Heeft ook te maken met zijn zorg. Hij overziet wat het is. En dat is vandaag niet anders. Al onze zorgen, ja, we hoeven ons niet bezorgd te maken. Nee, maar dank maar dat God bij machten is om te doen oneindig veel meer dan dat wij maar kunnen bidden of beseffen. Oneindig veel meer. Hij kan alles doen. Hij is namelijk God, met recht God. Omdat er niets buiten zijn invloedssfeer is. En daar mogen we hem steeds weer voor danken. En als we dan een moeilijke situatie in het leven van alle dag hebben, hoeven we ons niet bezorgd te maken, maar mogen we danken. Dank u wel dat u erbij bent. En nog eventjes terugdenkend aan dat vorige vers wat voor de kinderen, schik je maar in de situatie waarin je zit. Was ook het voorgaande vers, verblijft u in de Heer te alle tijd. Wederom zeg ik, verblijft u. Uw inschikkelijkheid zij alle mensen bekend. Maar als het nodig is, dan verandert hij het. En als het niet nodig is, verandert hij het niet. Volgende, dag 4 is dit geloof ik. Vrij van zonde. Ja, en daar kan ik heel veel over vertellen, maar dan wordt het heel lang. Ik hou het in die zin ook eventjes kort. Want het volk geeft natuurlijk de Heer zijn wet. En ik zei net al, ze hadden een hart waarmee ze het allemaal niet konden, ogen waarmee ze het niet konden zien, oren. Nou, u kent het. En ik haalde net al eventjes aan Exodus 32 bij dat gouden kalf. Hè, die stenen tafelen, dat verbond is nog maar net vers geschreven, vers van de pers, door God zelf geschreven. En Mozes die ziet dat en die denkt, oh. En hij gooit dat bewijsstuk, gooit die gelijk stuk. Het handschrift wat tegen het volk getuigde, wordt gelijk stuk gegooid. En Mozes gaat op zijn knieën voor het volk. En dan, ja, dan is ook weer prachtig hoe Mozes dan ook de Heere kent. En weet dat God genadig is en barmhartig en groot van goede tieren. En dan geeft God opnieuw zijn wet aan dat volk. Dit keer wordt er niet gevraagd aan het volk, zullen jullie dat doen? Nee, het blijft iets tussen God en Mozes. En Mozes krijgt opnieuw die stenen tafel en die verdwijnen gelijk onder het verzoendeksel. En Mozes krijgt allerlei instructies om hoe de tabernakel gemaakt moet worden, hoe de offerdienst ingericht moet worden enzovoort. Allemaal om ervoor te zorgen dat de zonde bedekt kan zijn en dat God mee kan gaan met zijn volk, dat hij te midden van zijn volk kan blijven wonen. En zo voorziet de Heer eigenlijk zelf in allerlei middelen. Het moest uiteindelijk allemaal nog beter worden. Dat hebben we natuurlijk, want dat hebben we al gelezen in de Hebreeënbrief. Het spreekt allemaal van betere dingen. Maar zo voorzag de Heer daarin die dingen. In die offerdienst. Die dan elke keer maar opnieuw gebracht moeten worden. Die spreken van het grote offer van de Heer Jezus Christus. Ja, waar wij ook deel aan mogen hebben. Ook ons paaslam is geslacht, zegt Paulus. Dat staat trouwens weer buiten de offerdienst, ik hoor het mezelf zeggen. Dat had natuurlijk alles te maken met het bloed wat aan de dorpel gesmeerd moet worden. Toen hadden ze ook die offerdienst nog helemaal niet gekregen. Maar de tekst die we hier bij de kinderen mogen leren, bij dat verhaal over de wetgeving en dergelijke, die vinden we dan in Colossense 1 vers 14. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Hoe bijzonder eigenlijk om te weten dat en te realiseren en te beseffen dat we vrij zijn van zonde. Dat we de vergeving van zonde ontvangen hebben door zijn bloed. En dan kom ik bij het laatste punt. Vrij van werken. Dan zijn we aan het eind van het leven van Mozes. Laten we maar even bladeren naar Deuteronomium 34. Deuteronomium hoofdstuk 34. Daar sterft Mozes in het land van Moab. Dat lezen we in vers 5. Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heere, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de Heere. Mozes mocht het beloofde land niet in. Mozes is Ja, de Moab is trouwens ook de getalswaarde 49. Ja, waarom is dat belangrijk? Waarom zeg ik dat? Nou, omdat na Mozes komt Jozua. En Jozua is de zoon van Nun. En dat is de zoon van 50. Dus het leven van Mozes, ja, dat loopt hier ten einde. 7 keer 7 is 49. En dan ben je inderdaad in Moab, maar dan zie je misschien in de verte het beloofde land, maar je komt er niet in. Want dat is bij de 50. Dat is als het Pinksteren wordt. Dat is als de geest aan het werk gaat. En dat is waar Jozua, Yeshua, de Heer Jezus van getuigt. Van die rust. Want dan zien we inderdaad in Jozua 1 vers 2... dat de Heere zegt tegen Jozua: mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Ja, en je kan nu ook gewoon heel snel doorlezen, maar ik vind dat zo prachtig als je dat gewoon langzaam... Ik ga hen dat land geven. Dat is wat de Heere zegt. En Jozua mocht daarin mee. Hè. U kent het verhaal van Jozua en Caleb misschien nog wel. Nou, de kinderen zullen dat straks ook wel horen. Want ja, het is door het geloof van Jozua dat hij mee mocht. Dat beloofde land in. Dat hij niet hoefde te sterven in Moab. En de Heer zegt, ik ga het doen. Jozua 1 vers 5. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes ben geweest, zal ik met u zijn. Hij blijft degene die erbij is. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb, hun te geven, in erfbezit laten nemen. Ik ga het doen, zegt de Heer. Jozua 1 vers 13. Denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de Heere, u geboden heeft. De Heere, uw God, geeft u rust en hij geeft u dit land. De Heere gaat het doen, de Heere gaat u rust geven. En dan is het ook wel mooi om in de Hebreeënbrief te zien dat ze die rust nog nooit zijn ingegaan. Dat ze eigenlijk nu niet verder komen als dat we aan het begin ook lazen. Genade tot de berg Sion. Ze staan aan de voet van de berg. Op de plek waar ze nog eventjes moeten vragen, Heere, waar woont u eigenlijk? Dat is het stadium. En die rust, die komt nog voor het volk Israël. Want dat de Heere God gaat geven, ja, dat is klip en klaar. Ja, maar dan moet het volk toch doen wat de Heere God gezegd heeft. Dat is toch duidelijk een voorwaarde? Jazeker. Maar dat is zo mooi, hè? Want de Heer had ze hier een hart gegeven waarmee ze dat nog niet konden. En straks krijgen ze een hart waarmee ze dat wel doen. Niet omdat het volk zo hard moet werken. Nee, maar omdat de Heere ja, erbij is. Met ze meegaat. Omdat de Heere geeft. Omdat de Heere ze in zijn rust gaat brengen. Want alle hebben gezondigd. En derven de heerlijkheid van God, zou ik zeggen, maar missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Prachtig als je dat inderdaad mag weten, als je dat mag beseffen. We kunnen het niet verdienen, je kunt het niet kopen met je geld, je kunt het niet ruilen met je goed, niet winnen met een lot, niet verliezen met wat je doet. Het eeuwig leven wordt gegeven. Alle hebben gezondigd en alle worden ook om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing die is in Christus Jezus. Hij geeft ons die rust. Het is zijn werk waarop we mogen vertrouwen. Nou, tot slot nog even op een rijtje. Vrij, hè, dat is het thema van het komende kinderkamp. Dat is ook het thema eigenlijk van u en mijn leven, hoor. Dat mag het thema zijn van ons leven. Daar mag je blij van worden. Blij dat we er niet alleen voor staan, maar wat er ook gebeurt, dat je mag weten dat de Heer erbij is, dat hij met ons meegaat. Vrij van vijanden. En dan heb ik het nog niet eens zozeer over mijn buurman. Dat is trouwens ook een hele aardige man. Hè? Dat is niet de vijand. Nee, maar overheden en machten in het hemelse. Geestelijke strijd. Nou, we mogen weten, we zijn meer dan overwinnaar, want hij heeft gezegevierd. Vrij van zorgen. Ja, ik moet nog wel zorgen dat er een aantal dingen in orde komen. Maar ik hoef niet bezorgd te zijn. Want de Heer is erbij. En als de Heer iets anders wil, dan doet hij dat. Daar is die God voor. Ik mag me gewoon inschikken in de situatie waarin ik zit en hem danken dat hij alles kan en erbij is. Ik mag danken dat ik vrij ben van zonde. Soms denk ik dat ik ze nog heb hoor. En anders vertelt mijn vrouw er altijd wel een paar, dat ik ze echt nog wel heb. En toch, ja, ik mag weten, ik ben vrij van zonde. Ik heb verlossing ontvangen. En vrij van werken. Ik mag genieten van de rust die God geeft. Ik hoef het niet te verdienen. Sterker nog, ik zo prachtig als je die dingen gaat realiseren. Weten doen we allemaal echt al lang, maar we realiseren ons vaak niet zoveel. Dat volk wordt gehaald uit Egypte, wordt al die tijd geleid en gebracht. En dan moeten ze op een gegeven moment moeten ze vragen naar zijn woning. En dan staan ze in Hebreeën 12, hebben we gelezen, zijn ze genaderd tot die berg. Het is er bijna. En je hoort het volk vragen, waar is uw woning? Want ze willen zo graag bij hem wonen. En dan lees ik de Efezebrief over de gelovigen van vandaag. En dan ben ik gewoon al ineens een huisgenoot van God geworden. Ik mag gewoon weten dat ik mag hem vader noemen. Ik mag, onvoorstelbaar eigenlijk, als je realiseert hoe rijk we eigenlijk daarin zijn. Vrij van werken. We mogen nu al genieten van die rust die je hebt als huisgenoot van God. Ik heb eronder nog één tekst als laatste gezet. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. En ik heb er zelf ook wel een handje van. Eigenlijk hoor ik dit altijd, of ik haal deze tekst misschien aan, of eigenlijk alleen het eerste gedeelte. Als je iets wil doen, waarvan anderen vinden dat het niet kan. Ja, maar wij zijn vrij. Dus ik mag op zondag gewoon mijn auto wassen. Kan mij die buurman schelen die dat wel vervelend vindt. We zijn toch vrijgemaakt? Zo komt altijd die vrijheid naar voren. Maar dat is nooit zoals die vrijheid die wij hebben gekregen in de Bijbel bedoeld wordt. Ja, vrij van zonde. Dus ja, dan een vergeving vragen hoeft niet. En laat me goed begrijpen. Ik geloof inderdaad, je hoeft geen vergeving van zonde te vragen. Maar dat wordt niet bedoeld met vrij van zonde. En vrij van de macht van de zonde. Maar dat betekent eigenlijk dat je dat voordat je die zonde gaat doen, moet bedenken dat je er vrij van bent. Dan hoef je dat namelijk niet meer te doen. Ja, en dan komt het erop aan, geloof je dat je echt vrij bent? En beleven we die vrijheid of laten wij ons steeds weer opnieuw knechten? En als jij vrij bent en vindt dat je op zondag je auto mag wassen, maar je buurman heeft er nog wel last van. Nou, zegt Paulus, dan gebruik je die vrijheid voor je vlees. Als jij dan vrij bent omdat je vindt of je het wel of niet mag, dan doe je het toch gewoon niet. Ga dan lekker in die vrijheid staan. Die vrijheid moet je niet voor jezelf gebruiken, niet als aanleiding voor het vlees. Nee, broeders, gebruik niet die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Al die vrijheid die we mogen beleven, mag zich uiten in het dienen van elkaar in de liefde. Zullen we ook met elkaar de Heere danken voor die vrijheid? Vader in de hemel, dank u wel dat we mogen weten dat we vrij zijn. Heer, dank u wel voor uw woord wat zo ontzettend rijk is. Heer, dat u een God bent die omziet naar uw volk, die omziet naar uw schepping. Dat u een God bent die erbij is, die meegaat. Die nooit verlaat wat uw hand begonnen is. Vader, dank u wel dat we daarin mogen vertrouwen, dat we dat mogen weten en dat we dat in al die verhalen mogen zien. Heer, maar misschien nog meer wil ik u danken dat we dat vandaag al mogen weten. En dat we u mogen kennen als een God die in ons woont. Die ook naar ons omziet. Die ook ons bevrijd heeft. Die ons ook in die vrijheid gezet heeft. Heer, dat we ook inderdaad vrij mogen zijn van zorgen. Dat we vrij mogen zijn van zonde. Heer, dat we vrij mogen zijn van de vijanden, van al die goden. Dat we vrij mogen zijn van werken, dat we het niet hoeven te verdienen, maar dat we mogen leven in en vanuit uw genade. Vader, ik wil u zo bidden, wilt u maar geven dat we deze dingen ook steeds meer gaan realiseren in het leven van alle dag. Heer, het is hier zo makkelijk op een zondagochtend om te zeggen dat we niet bezorgd moeten te zijn. Heer, maar wilt u toch geven dat we, ook als van de week de zorgen op ons afkomen, Heer, dat we mogen weten dat u ik ben bent. Dat u de aanwezige bent die erbij is. Heer, en dat we mogen weten en realiseren dat u bij machten bent om oneindig veel meer te doen dan dat wij bidden of beseffen. Heer, wilt u maar ons een hart geven waarmee we die dingen begrijpen. Wilt u ons ogen geven waarmee we die dingen zien en oren waarmee we die dingen horen. Heer, dank u wel dat het zo allemaal van u alleen mogen verwachten. Uit genade alleen. Amen.